U vindt onze schriftlezing in Openbaring 8. En toen het zevende zegel geopend had, werd daar een stilzwijgen in de hemel omtrent van een half uur. En ik zag de zeven engelen die voor God stonden, en hun werden zeven bazuinen gegeven. En daar kwam een andere engel en stond bij het altaar, hebbende een gouden wierookvat, en hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij het met de gebeden aller heiligen zou leggen op het gouden altaar dat voor de troon is. En de rook van het reukwerk met de gebeden der heiligen ging op van de hand des engels voor God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur des altaars en wierp het op de aarde. En daar geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen en aardbeving. En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, bereiden zich om te bazuinen. En de eerste engel heeft gebazuind en er is geworden hagel en vuur gemengd met bloed. En ze zijn op de aarde geworpen en het derde deel der bomen is verbrand en al het groene gras is verbrand. En de tweede engel heeft gebazuind en daar werd iets als een grote berg van vuur brandende in de zee geworpen en het derde deel van de zee is bloed geworden. En het derde deel der schepselen in de zee die leven hebben is gestorven en het derde deel der schepen is vergaan. En de derde engel heeft gebazuind en er is een grote ster brandende als een fakkel gevallen uit de hemel en is gevallen op de aarde, op het derde deel der rivieren en op de fonteinen der wateren. En de naam der ster wordt genaamd Alsem. En het derde deel der wateren werd tot Alsem en vele mensen zijn gestorven van de wateren, want ze waren bitter geworden. En de vierde engel heeft gebazuind en het derde deel der zon werd geslagen en het derde deel der maan en het derde deel der sterren, opdat het derde deel derzelve zou verduisterd worden en dat het derde deel van de dag niet zou lichten en van de nacht desgelijks. En ik zag en ik hoorde een engel vliegen in het midden des hemels, zeggende met grote stem, wee, wee. Wee degene die op de aarde wonen, van de overige stemmen der bazuinen, der drie engelen die nog bazuinen zullen. Met de hulp des Heren willen wij vanavond stilstaan bij het eerste vers uit Openbaring 8. En toen het zevende zegel geopend had, werd daar een stilzwijgen in de hemel, omtrent van een half uur. Tot zover. Gemeente, de stilte in de hemel bepaalt ons vanavond bij een drietal gedachten. In de eerste plaats wijst het erop dat dat nog gebedstijd is. In de tweede plaats dat het reinigingstijd is. En in de derde plaats dat het gerichtstijd is. De stilte in de hemel, gebedstijd, reinigingstijd en gerichtstijd. Het is stil in de hemel. Het gejubel van de triomferende kerk is verstomd geraakt. De hemelingen hadden en hebben ook alle reden om te jubelen. Want de troonzaal is een feestzaal, waar de vreugde van de Here bij uitstek wordt genoten. Maar de triomferende kerk leeft mee met de strijdende kerk hier op de aarde, in de dagen van voorspoed en in de dagen van tegenspoed. In hoofdstuk 5 heeft Johannes de ziener op Patmos gezien dat er een boek was dat verzegeld was met zeven zegelen. En toen niemand waardig was om dat boek te openen, toen is Johannes gaan wenen. Hij weende omdat het boek van het evangelie dicht zou blijven, omdat de troost voor Gods kerk op deze aarde verborgen zou blijven. Maar Johannes heeft meer mogen zien. De Heere heeft hem vertroost. Want Johannes zag dat de leeuw uit Judastam wel waardig gevonden werd om dat boek met die zeven zegelen te openen. En het lam is gekomen, de leeuw kwam. En hij verbrak die 7 zegelen. En terwijl hij bezig was met het verbreken van die eerste 6 zegelen, is er in de hemel als het ware een gejuich losgebroken. En Gods naam is daar verheerlijkt geworden. En de naam van het Lam is daar genoemd geworden. In de hemel is er een machtige jubel losgebroken. Er werd een nieuw lied gezongen tot lof en tot eer van het Lam. Ziet u? Als er blijdschap is op de aarde, dan is er blijdschap in de hemel. En als er blijdschap is in de hemel, dan kan er blijdschap zijn op de aarde. Maar beiden verblijden zich in dat werk van het Lam. Beiden verblijden zich in dat machtige Lam, dat de zegels verbreekt en dat opent wat verborgen is. En dat is nu de troost voor Gods kerk. Dwars door al de oordelen heen die zullen gebeuren, verblijden zich al degenen die aan de kant van het Lam mogen vallen, dat één hen voorgaat en dat één het wereldgebeuren in de hand heeft, maar buiten het Lam is er dan ook geen troost. Buiten het Lam is er dan ook geen ware jubel te vinden. En als het Lam gaat optreden en de zegels verbreekt, dan jubelen hemel en aarde tezamen. Heeft u wel eens mogen jubelen vanwege de overwinning van het Lam? Mogen jubelen te midden van die grote taferelen die zullen gaan plaatsvinden? Mogen jubelen omdat Christus triomfeert, heeft getriomfeerd en zal triomferen tot in alle eeuwigheid? Mogen jubelen omdat u van zijn zijde hebt gezien dat de duivel het heeft verloren en dat wij strijden voor een gewonnen zaak? Een kind van God hoeft niet bedroefd te zijn. Als hij maar mag zien op het Lam, als hij maar mag zien op de troost die in de openbaring aan Johannes en in hem aan de strijdende kerk gegeven is. Wij zouden dat laatste Bijbelboek veel meer moeten bestuderen. Wij zouden veel meer moeten onderzoeken wat er geschiedt in het laatste der dagen, opdat wij blijmoedig zouden zijn en onze hoop op de Heere zouden richten, want God is een hoorder der gebeden. Maar nu is het Lam aan het 7e zegel toegekomen en hij gaat dat 7e zegel verbreken. En als het Lam dat 7e zegel verbreekt, dan zwijgt de hemel. De lof wordt onderbroken terwille van het gebed van de strijdende kerk, of beter moet ik eigenlijk zeggen omwille van de verhoring op het gebed van de strijdende kerk. Wat heeft die kerk dan gebeden? U kunt dat thuis nalezen in hoofdstuk 5. Daar waren zielen die onder aan het altaar lagen, u weet wel, dat brandofferaltaar. En dan werd dat bloed van de beesten als het ware uitgedrukt en het zijpelde langs het altaar naar beneden. Dat waren de zielen die omwille van Christus gemarteld waren. Dat waren de zielen die omwille van Christus het bloed hebben gegeven. Ze waren geen natuurlijke dood gestorven, maar ze waren de marteldood gestorven. En als die zielen daaronder aan het altaar liggen, dan is het alsof de strijdende kerk in hen bidt: hoe lange, Heere, wreekt gij ons niet? Zullen dan de goddelozen de overhand behouden op deze aarde? En zal uw recht dan niet geopenbaard worden? Zullen dan de machten en de praktijken van de Satan maar vrij uit kunnen gaan? En zal dan niet blijken dat uw zoon de koning is? Hoe lange wreekt gij ons bloed niet, Heere? De triomferende kerk zwijgt. Waarom? Omdat God het gebed gaat verhoren. En als God het gebed gaat verhoren, als dat 7e zegel opengebroken wordt, dan komen er machtige taferelen openbaar. Indrukwekkende plagen zullen over de aarde worden uitgestort. Ramp op ramp zal de wereld gaan treffen. We hebben een aantal van die rampen vanavond gelezen. En u moet thuis het vervolg maar eens gaan lezen als die overige engelen gaan bazuinen. Verschrikkelijke dingen zullen er plaats gaan vinden. De Heere gaat wreken. Nieuwe gezichten en nieuwe oordelen zullen gaan plaatsvinden. Vandaar dat de hemel zwijgt. Dat zwijgen, dat is net als in de natuur wanneer het gaat onweren. Als de donder van de hemel gaat losbreken, dan is het alsof de natuur volledig tot stilte komt. Men houdt de adem in omdat God gaat spreken. En zo is het ook in de hemel. Er komt een stilzwijgen van omtrent een half uur. De hemel vreest voor de oordelen van God en u. zijn wij er niet aan gewend geraakt. Keer op keer lezen wij in onze kranten dat delen van de aarde getroffen worden door rampen, door aardbevingen, door overstromingen. We zijn gewend geraakt aan het oorlogsgeweld in het Midden-Oosten. We zijn gewend geraakt aan de ongerechtigheid die over de wereld hoogtij viert, zolang het ons maar niet treft. Elke dag is het nieuws uiteindelijk hetzelfde. Het Midden-Oosten is een brandhaard. Maar de hemel vreest voor de oordelen, u ook? Heb u in dat wereldgebeuren de naderende voetstappen van de Heere Jezus al gehoord? De engelen bazuinen, de engelen luiden de oordelen in. Zouden wij dan niet vrezen? Daarom is er vandaag een biddag, opdat ons gewone werk onderbroken zal worden en wij ons verootmoedigen voor Gods aangezicht. Maar de biddagen zijn dikwijls ook al niet meer dan een uitgesleten vorm. Of was het vandaag anders bij u? Was het een dag van afzondering dat u de Heere zocht? Vreest u ook voor het lijden dat aanstaande is en de oordelen die zullen komen? Vreest u voor de macht en voor de majesteit? De wereld doet het niet. De goddelozen spotten met de macht van God, maar de kerk, u en ik vanavond, zouden wij ons net als vanmorgen niet gunstig moeten onderscheiden van de heidenen? De heidenen die aten en die dronken, die vierden feest. Maar zou de kerk niet beven? Zou de strijdende kerk in deze niet gelijk moeten zijn aan de triomferende kerk? Als dat zevende zegel verbroken wordt, dan komen daaruit zeven engelen tevoorschijn met zeven bazuinen. En als zij gaan blazen, dan zullen zeven grote plagen over de aarde voltrokken worden. En zouden wij dan niet vrezen? Zouden u en ik staande kunnen blijven? We lezen zelfs dat er een hitte zal komen, zo groot, dat de mensen zullen lasteren. En waarom u niet? En waarom ik niet? Als er een half uur stilzwijgen is in de hemel, dan wordt die tijd ingelast voor gebed. Dan wordt die stilte ingelast, een gebroken tijd, als een genadetijd, opdat wij God zouden zoeken. Een stilzwijgen in de hemel van omtrent een half uur. Wat moet dat niet zijn? De hemel die de plaats is van de troon van God. De hemel die de plaats is waar de jubel onafgebroken klinkt, omdat God het waard is om te ontvangen de lof, de eer en de aanbidding. Maar als de triomferende kerk gaat zien, als dat zevende zegel geopend wordt, dan kan ze niet anders dan vol verbazing en vol ontzetting zwijgen. Het is alsof de adem even stokt in hun keel. Ze kunnen niet verder zingen, omdat ze de adem inhouden. Zou de kerk in de strijd het wel uithouden, als de hitte van de vervolging zo zwaar zal worden? Heeft u er wel eens over nagedacht? Zal ik het wel vol kunnen houden, als straks de rampen ons vaderland zullen treffen? Als de toren van God uitgegoten zal worden ook over ons vaderland, zouden wij het wel vol kunnen houden als ramp op ramp ons persoonlijk zal gaan treffen? Als delen van de aarde weggeslagen zullen worden, zullen we het dan vol kunnen houden? Vanmorgen hebben wij gezien dat wij moeten bidden, omdat wij anders niet staande kunnen blijven te midden van al het feestgedruis van de wereld. Ons hart is immers vatbaar voor het genot van deze wereld. En vanavond zien wij in de openbaring dat wij vanuit onszelf niet staande kunnen blijven, als de oordelen van de toren van God worden los, als de oordelen van God ons zullen treffen. Er is een stilte in de hemel. Nog even en de oordelen breken los. Kunt u staande blijven? Of bent u ook wel eens stil? Deze stilte die hier genoemd wordt is eigenlijk dezelfde stilte als wanneer het volk in de tempel wachtte op de wederkomst van de priester. U weet het uit de geschiedenis van Zacharias, die de tempel inging om daar dat reukwerk te brengen op dat altaar dat voor het heilige der heiligen stond. En die priester die mocht daar 's morgens en 's middags ingaan om dat reukwerk tot een liefelijke reuk de Heere te brengen. En dan wachtte het volk. Dat hele tempelplein dat stond vol met Joden en zij wachten opdat de priester zou terugkomen. En als de priester terugkwam, dan kregen zij de zegen opgelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. Maar als nu er een stilzwijgen is, dan is het niet een wachten op een zegen, maar dan is het wachten op de oordelen die zullen komen. Dan is het wachten op dat doordringende geluid van de bazuinen, die geblazen zullen worden door die zeven engelen. Een half uur, dat is een gebroken tijd. Dat is ook maar een korte tijd. Het is nog maar een korte tijd voordat de oordelen zullen losbreken. De tijd van de genade is maar een kostbare tijd. Wij zullen niet lang leven op deze aarde. Het leven is maar een damp en de dood wenkt ieder uur. De rechter staat voor de deur. En hoe zal het dan zijn als God ons zal onderzoeken? Hoe zal het dan zijn als wij voor zijn rechterstoel gedaagd zullen worden? Hoe zal het dan zijn als hij zijn grimmigheid zal uitgieten over de aarde? Van omtrent een half uur. Misschien zijn al enkele minuten voorbij gegaan, zodat wij nog maar 20 minuten over hebben. Misschien nog maar een kwartier. Misschien zal het vannacht eeuwigheid worden. En die genadetijd, die is nu gegeven tot een gebedstijd. Die genadetijd is nu gegeven opdat wij tot de Heere zouden roepen. Die genadetijd is nu gegeven opdat wij zouden roepen om verschoning van het oordeel. Om geborgen te zijn achter het bloed van de Heere Jezus Christus. Hoe lang nog, Heere, wreekt gij ons niet? Heb u dat ook wel eens gebeden? Dat u uitzag naar die dag waarop de bazuinen geblazen zouden worden, omdat u het wist dat wij door geen andere weg deelgenoot kunnen worden van het koninkrijk der hemelen, dan in de weg van de bange weeën. En de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen op geen andere wijze komen dan door de weg van de oordelen heen. Wat voor de goddelozen niet dan vreselijk zal zijn, zal voor Gods kinderen niet dan loutering zijn, maar zou kunnen volharden tot het einde. Het volk wachtte buiten op de priesterlijke zegen. En de hemel en de aarde zwijgen vanwege de oordelen van God. De oordelen zijn vreselijk. De hitte van de verdrukking zal groot zijn. En daarom is er stilte voor gebed. Zult u die genadetijd gebruiken om uw knieën te buigen? Zullen wij in het komende seizoen een seizoen hebben waarin wij ons voorbereiden op de knieën? Voorbereiden op de wederkomst van Christus. Voorbereiden op hetgeen voorafgaat aan die wederkomst. Laten we elkaar geen zand in de ogen strooien. Naarmate het einde nadert, zal de levenstijd moeilijker worden op aarde. En er is maar één wapen in de strijd. Dat is te buigen. Te buigen voor de Heere. Wat is de Heere nog goed? Dat er een half uur zwijgen is in de hemel. De engelen mogen nog niet bazuinen, ze moeten wachten. Want de Heere wil dat de heiligen zullen bidden en dat zij hem zullen aanlopen als een waterstroom. Een half uur stilte in de hemel. Ik zie daar Saulus van Tarsum. Hij is neergeveld op de weg naar Damascus en de Heilige Geest zegt, zie, hij bidt. Kan de Geest dat vanavond ook van u en van mij zeggen, zie, hij bidt. Is er vanavond één onder ons die gedurig zijn knieën buigt en die zich met zijn gezin mag voorbereiden op de oordelen die zullen komen? Wij mogen ons niet vergapen aan het goud van de wereld en wij mogen niet doen alsof de komst van Christus verre van ons is, want hij staat voor de deur. Het zal niet lang meer duren, hoewel wij niet weten wanneer, maar ik vrees dat de engelen al gebazuind hebben en dat de oordelen al voltrokken worden. Stilte voor het gebed. Of neemt u het oordeel niet serieus, net zoals de wereld doet? Leeft u in dezelfde brooddronkenheid zoals de wereld dat doet? Ziet u uit aan dezelfde carrière zoals de wereld dat doet? Of zijn er vanavond onder ons die goud en goed van de wereld hebben leren verachten en die maar één verlangen hebben om Christus te mogen ontmoeten, die maar één verlangen hebben om door de oordelen heen gelouterd, gereinigd te mogen worden? Hoe kan dat? Door het gebed. Als ik dicht bij mijn Heere mag zijn, als ik dicht bij het Lam mag zijn, dan kan ik de oordelen verdragen. Want dan weet ik dat door de oordelen heen Hij zal komen en Hij zijn bruidskerk zal ophalen om als een reine maagd de Vader voor te stellen. Er was een stilzwijgen in de hemel. Dat woordje wat daar in het Grieks gebruikt wordt, dat heeft de notie in zich van rust. Er was wel ontzag en er was wel vrees voor de majesteit van God, maar er was geen angst. En dat is nou het verschil tussen degene die God vrezen en degene die Hem niet vrezen. Dat is nou het verschil van degene die veel in het gebed mag zijn. Die wordt niet geregeerd door angst, maar die wordt geregeerd door diep ontzag. Die wordt niet geregeerd door angst, maar die heeft een diepe vrede. Er klinkt een grondnotie ook van vreugde in door, omdat het Lam staat te komen. En waar ziet de bruid meer naar uit dan naar de komst van de bruidegom? Het leven van het gebed wordt geregeerd door vrees, maar ook door rust. Heb u dat? En ons leven wordt geregeerd door rust, omdat er een leven van gebed is. Kent u dat? Juist als wij de binnenkamer leeglaten, is het hart zo onrustig van binnen. Zo vreesachtig in de zin van bang en van angst. Juist als wij niet veel in de binnenkamer zijn, kunnen wij opzien tegen de dagen van de vervolging. Als wij alleen zullen komen te staan, dan slaan wij de openbaring maar liever over, omdat het spreekt van aangrijpende taferelen. Als er geen gebedsleven is, dan is er angst in ons hart en in onze ziel. Maar als wij veel bij de Heere Jezus mogen zijn in het gebed, dan zien we ze dag met vreugde tegemoet. Wat voor de goddeloze niet dan vreselijk is, dat is voor Gods kind een blijde verwachting. Een half uur in de hemel is het stil, maar er is geen wanorde, er is rust in de hemel. Want de hemel heeft alles leren overgeven aan Hem die overwint. Er is rust voor Gods kinderen. Maar ik hoop dat het half uur een tijd van onrust mag worden voor u, die nog nooit bidden heeft geleerd. God heeft geen stomme kinderen. God heeft geen kinderen die sprakeloos zijn, maar God heeft kinderen die spreken met Hem. Als u een christen wilt herkennen, dan kunt u hem herkennen aan zijn gebedsleven. Het is biddag. Eigenlijk geen bijzondere dag voor degene die genade kennen. Want in hun leven is het elke dag biddag. Bent u zo één? Omdat u zich in het gebed voorbereidt op de komst van Christus. Omdat u dat half uur als het ware wil uitbuiten om veel met de Heere te praten. Om veel wijsheid van Hem te mogen verkrijgen. Om veel te smeken, Heere, wilt u mij standvastigheid en krachten geven. Als straks de engelen zullen gaan bazuinen. Ze mogen nog niet bazuinen, want er is nog een volk dat bidt. Een half uur stilte in de hemel. Wij gaan naar onze tweede gedachte. Het is ook reinigingstijd. Johannes ziet 7 engelen en zij krijgen 7 bazuinen. En als zij zullen gaan bazuinen, dan zal er een oordeel voltrokken worden over de aarde. Ze staan gereed. We weten vanuit het Oude Testament dat de Heere zijn volk bazuinen had gegeven als een teken dat de strijd begon. Ik denk alleen maar aan de inname van Jericho. Als zij de bazuin zouden horen, dan moest het volk gaan roepen juicht. En dan zouden de muren van Jericho gaan vallen. En de Israëlieten zouden de stad mogen innemen. Ik denk aan Gideon. Als Gideon op de bazuin zou blazen, dan moesten de mannen hun kruiken breken. En in stukken slaan en ook op de bazuinen gaan blazen. De bazuin is in het Oude Testament een teken dat de strijd begint, dat het oordeel voltrokken wordt, dat de overwinning behaald zal worden en dat de vijanden verslagen zullen worden. Er staat de 7 engelen. Dat is een bepaalde groep die God heeft uitverkoren. Er is orde in het machtige leger van de engelen. En God heeft er 7 verkoren om deze 7 laatste plagen in te luiden. Ziet u ze staan? Vanavond. Ze hebben de bazuin al reeds aan de mond. En u zou zo'n geluid moeten horen. Daar krijg je het koud van dat indringende geluid. Ik hoef u alleen maar mee te nemen naar de Sinaï, waar ook toen God zijn wet gegeven heeft, dat geluid van de bazuin gehoord werd in die stille morgenuren. En het volk vreesde voor de majesteit van God. zeven engelen. Ziet u ze staan? Heeft u ze wel eens gezien? Het kan niet lang meer duren. Of de eerste engel zal zijn, bazuin gaan blazen. En het eerste oordeel zal voltrokken worden. En in geheiligde orde zullen al die zeven engelen gaan bazuinen. Nog even. En de strijd begint. Maar ze moeten wachten. Ze mogen nog niet bazuinen. Ze staan daar met hun bazuinen in de hand en met de bazuin aan de mond. Maar ze mogen het geluid nog niet laten horen. Johannes ziet nog eerst wat anders in vers 3. Daar kwam een andere engel en stond bij het altaar, hebben een gouden wierookvat. En hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij het met de gebeden van alle heiligen zou leggen. Op het gouden altaar die voor de troon is. Wie is die engel die daar nog komt? Waarom moeten die zeven engelen nog wachten? Wel, die andere engel, dat is de Heere Jezus zelf. Hij verschijnt daar als het ware als een hoge priester bij dat gouden reukofferaltaar om de gebeden van zijn kinderen te gaan heiligen. Dat reukofferaltaar. Iedere morgen en iedere avond ging de priester daarin. En dan had die priester twee dingen bij zich. Hij had wat kolen meegenomen van het brandofferaltaar dat altijd vuur had. En hij nam iets van het vuur mee binnen in dat heilige. Maar hij had ook in een schaal wat wierook en wat mirre. En als hij dan iets van het vuur op dat reukofferaltaar had neergelegd, dan strooide hij wat van die mirre en van die wierook op dat reukofferaltaar. En dan kwam daar een wolk vol van heerlijke geur die opsteeg naar de hemel. En dat was nu een aangename geur in de neusgaten van de Heere. Dat was symbolisch. Dat wees op het werk van de Heere Jezus. En dat wees op de gebeden van zijn kinderen. En tezamen vermengd waren ze aangenaam in de neusgaten van de Heere. En nu komt die engel. Die andere engel, de Heere Jezus. Hij komt bij dat gouden altaar en hem wordt veel reukwerk gegeven. Dat betekent dat de verdienste van de Heere Jezus een overvloedige verdienste is. De kolen die genomen zijn van het brandofferaltaar en het reukwerk wat hij heeft in zijn gouden schaal, dat is zo overvloedig dat hij de gebeden van al de heiligen kan heiligen. En wat is dat nodig vanavond op een biddag? Want het kan geen biddag zijn zonder de Heere Jezus. Het kan geen biddag zijn zonder dat Hij gekomen is. Leest u dat goed vanavond, dat er een andere engel kwam. O, dat is nou het wonder, als je daar op je knieën ligt te tobben en er komt een engel van de hemel. En dan bedoel ik dat niet letterlijk, maar dat in de geest de Heere Jezus zelf neerdaalt en dat Hij onze gebeden heiligt en reinigt, opdat ze aangenaam zullen zijn in de oren van de Vader. Dat is de bedoeling. Die heiligen hebben daar wat gezucht onder het altaar. Maar nu komt de Heere Jezus opdat de gebeden verhoord zullen worden. Veel reukwerk. Wat is dat een troost. Een troost omdat de gebeden van de heiligen zo zwak zijn. En zo onvolkomen zijn. Wat is er weinig hartelijk zuchten. Wat is er weinig een aanhouden in het gebed. Wat is er een weinig zuchten aan de troon der genade. Wat kunnen wij makkelijk opstaan van onze knieën? Wat is er weinig aanhouden? En als wij daar liggen, wat kunnen de gedachten afzwerven? Wat kunnen vuile gedachten onze gebeden verontreinigen? Of heeft u dat nooit? Heb u daar geen last van? Bent u als een fariseer die zo goed kan bidden op de hoeken van de straten, maar wie bidden geleerd heeft, die walgt van zijn eigen bidden. Die weet als mijn gebed niet gereinigd wordt, als de Heere Jezus niet overkomt door zijn geest, o, dan komt mijn gebed niet verder dan tot aan het plafond. Heeft u zo wel eens liggen bedelen? Hoe lang, Heere, wreekt gij ons bloed niet? Hoe lang moeten wij nog hier in de verdrukking zijn? Hoe lang zal het nog zijn dat u niet hoort? Waarlijk bidden, dat wacht ook op een verhoring. Waarlijk bidden, dat wacht totdat de Heere Jezus zelf zal komen bij dat gouden reukofferaltaar. Om onze egoïstische, om onze onvolkomen, om onze schuldige gebeden te reinigen. Wat doet de Heere Jezus dan? Als Hij komt, wel, Hij neemt al het overtollige uit ons gebed weg. En wat is dan overtollig? Wel, alles wat niet strekt tot de ere van zijn naam en tot de bouw van zijn koninkrijk en tot de zaligheid van mijn ziel, dat neemt Hij weg. Wat blijft er dan over uit onze gebeden? Niets anders dan om Jezus wil. Als Hij onze gebeden reinigt door dat reukofferaltaar, als Hij onze gebeden reinigt door zijn eigen werk, dan moet alles wat van ons is eraan, zodat zijn eigen naam overblijft. De Heere Jezus heeft het zijn discipelen geleerd. Al wat gij bidden zult in mijn naam, dat zal de Vader u geven. Maar wat niet gebeden wordt in zijn naam, dat kan ook niet verhoord worden. Wat niet gereinigd wordt door zijn zoen- en kruisverdiensten, dat kan ook niet verhoord worden. En de Heere Jezus is niet gestorven, opdat ons vlees welig zou tieren. Hij heeft zijn bloed niet gegeven, opdat wij een aangenaam leven zouden hebben op de aarde. Maar Hij heeft zijn leven gegeven, opdat in ons de naam van de Vader verheerlijk zou worden. Biddag. Zou je waarlijk biddag willen hebben, dan moet al het onze eraan. Dan moet onze gebeden gereinigd worden, o Heere. Wat bedoel ik altijd mijzelf? Heeft u uzelf zo geleerd, als een biddeloze bidder? Heeft u uzelf zo leren kennen, dat u altijd uzelf op het oog heeft? En dat u nooit de eer van de Vader bedoelt? Dat u nooit de eer en de bouw van zijn koninkrijk op het oog hebt? En dan meent u soms dat u zo hartelijk heeft kunnen zuchten, dan moet je er nog achter komen dat je zoveel zelfoverschatting hebt. Dat er zoveel hoogmoed is. Veel reukwerk gegeven, wat een troost vanavond. Dat nu dat reukwerk van de Heere Jezus overvloedig is. Dat dat nu nooit zal ophouden. Dat er altijd een aangename reuk opstijgt in de neusgaten van de Vader. O, als ik walg van mijn eigen gebeden. Als ik soms mijn knieën buig en dat ik niets meer heb om uit te storten voor de Vader. Dan worden ook die stille gebeden gereinigd en geheiligd door dat dierbare bloed. Hij reinigt ons klagen. Hij reinigt ons wenen. Hij reinigt het vuilste en het zondigste gebed. Er staat van alle heiligen, niet alleen van die martelaren dus. Niet alleen van degenen die daar zuchten onder het altaar, maar van alle heiligen. Niet alleen van de grote heiligen, ook die hebben menigmaal verkeerd gebeden. Denk maar aan een Mozes die Kanaan in wilde. Denk maar aan Paulus die verlost wilde worden van zijn doorn. Ze hadden niet gevraagd, uw wil geschieden. Maar als de Heere Jezus gaat reinigen, de gebeden van al de heiligen gaat reinigen, dan laat het zien dat al de heiligen dezelfde natuur hebben. En welke is dat? Wel, van nature zijn ze niet eens met de Heere. Van nature willen zij niet buigen onder de Heere. Van nature willen zij niet plat op de grond. Van nature willen zij geen smaadheid lijden. Maar als Hij de gebeden gaat heiligen, ja, dan komt er liefde in je hart. Als de Heere Jezus zelf bij dat altaar verschijnt, dan vertroost Hij de zijnen die daar zo kunnen worstelen. Omdat ze de teugels niet uit handen kunnen geven. Omdat ze hun zaak niet over kunnen geven in de handen van dien die rechtvaardig oordeelt. O, laat Hem waken. Dat is zo moeilijk. Laat Hem besturen. Dat is zo moeilijk. We lopen de Heere zo voor de voeten. We gaan zo graag eigen gekozen wegen. We kunnen ons leven zo moeilijk uit handen geven. Maar als de Heere Jezus zelf overkomt door zijn geest. Als Hij onze gebeden gaat reinigen. Ja, dan word ik geheel vermengd. Geheel verzwolgen in zijn liefde. In zijn hoge priesterlijke arbeid. En dan voel ik het. Dan merk ik het. Dan word ik meegenomen. Als het ware in de troonzaal van de Heere. Wat krijg ik dan een vrijmoedigheid om mijn ganse hart uit te storten. Om mij geheel over te geven aan Hem. Dan raak ik de hele last kwijt en dan zeg ik waarlijk om Jezus wil. Daar kan ik amen zeggen omdat Hij mijn last heeft overgenomen. Daar kan ik amen zeggen omdat Hij mijn gebed gereinigd heeft. Dan komt er vrede in mijn hart. Waarlijk, Hij redt mij keer op keer. Dan word je er bovenuit getild als je zien mag op Christus. Als de liefde je hart mag innemen. Dan word je boven al de zorgen, boven al de nood en de dood uitgetild. Als ik aan zijn boezem mag liggen. Als hij van de hemel neerdaalt, omdat ik niet kon opklimmen. Als ik niet bij hem kon komen en hij komt bij mij. O, als die liefde in je hart is, dan wil je het kruis wel dragen. Dan wil je nergens meer van af hebben. Als je gebeden geheiligd zijn, dan vraag je niet meer om ontheffing van het kruis. Maar dan wil je het kruis dragen. O, zo gewillig. Wat ga je dan schamen, hè? Schamen, omdat je wist van de goedheid van de Heere. Dan ga je schamen, omdat je wist van de liefde van Christus. Dan ga je schamen, omdat hij altoos dezelfde is. Omdat hij altoos dezelfde blijft. Al de heiligen. Al de heiligen, wat een gestuntel, wat een gezucht, wat een gekerm. Daaronder aan het altaar, maar er is er één die komt en die het voor hen opneemt. En als hij zijn eigen reukwerk meeneemt, ja, dan stijgt er een lieflijke walm op. En dat is nou bidden. O, er zijn tijden in je leven, dan kun je zo worstelen, hè. Dan zijn je ogen zo dicht voor het reukwerk. Er zijn tijden in je leven, dan kun je zo kermen en dan kun je zo zuchten. Dan lijkt het wel alsof de hemel niet hoort, dat alles gesloten is. Er zijn tijden dat je zo ellendig voelt en dat je zo eenzaam over de wereld gaat. Dat je ziel zo uitgiet voor de Heere, maar er is geen verhoring. Maar als Hij komt, als de Heere Jezus zelf overkomt, wat wordt het dan anders in ons leven? Want dan neemt Hij zijn reukwerk mee. En dat reukwerk van de Heere Jezus, dat zijn zijn verdiensten. Dan is het dat het koper van de hemel in één ogenblik wegsmelt. Als die reukdampen van het offer van de Heere Jezus omhoog stijgen, dan is het alsof de zee gescholden wordt en dat er een pad gebaand wordt. Dan is er een effen weg om bij het Vaderhart te mogen komen. Als de Heere Jezus overkomt, dan komt er zoveel ruimte in het gebed. Dan komt er zoveel ruimte in je ziel. Als Hij met zijn dierbare bloed overkomt. Waarom? Wel, als Christus bidt, dan bidt Hij met een goede uitslag voor zondaren. Want de Heere moet hem horen. Bij het graf van Lazarus heeft de Heere Jezus gezegd: ik wist dat u mij altijd hoorde. Waarom? Omdat zijn offer genoeg was. Waarom? Omdat de Vader tevreden was met zijn kruisverdiensten. Daar hoefde niets meer bij. En weet u waaruit mijn bidden nou zo vaak bestaat? Met mijn bidden wil ik de Heere als het ware omturnen en aan mijn kant krijgen. Maar weet u wat nou waarlijk bidden is? Als Christus overkomt in het gebed, dan hoeft God niet aan mijn kant te komen, maar dan word ik meegenomen aan zijn kant. En dan zie ik dat er zoveel ruimte is, dat het hart van mijn Vader zo gewillig is om dat gereinigde gebed te verhoren. O, dan is het goed, alles wat mijn Vader doet. Als ik mijn leven uit handen mag geven in zijn handen, dan weet ik dat het goed is wat Hij doet. Want Hij weet na zijn eeuwig welbehagen zijn kerk zo te louteren en zo te reinigen, dat Hij ze straks als een reine maagd zal voorstellen. O, als Christus bidt, dan is het met een goede uitslag. Alles wat Hij begeert, dat ontvangt Hij. Hij is de voorspraak in de hemel en Hij pleit dat die gebeden aangenomen zullen worden, Heere. Dan kunt u er nooit meer van af. Waarom niet? Omdat ik heb leren bidden om Jezus wil. Dat is nou de worsteling, hè? Alleen maar te zien op Jezus. Dat is nou dat ware gebed, alleen maar overgenomen te worden door die voorbiddende hoge priester. Dat is nou de ruimte en het leven, als ik verzwolgen mag worden in zijn reukwerk. Want de Vader ruikt alleen maar wat van Christus is. Maar o wonder, als hij nu de zijnen aanmerkt in Christus, dan zijn ze volmaakt. Dan zijn ook hun gebeden volmaakt. Heeft u wel eens zo mogen bidden? dat het overgenomen werd. Heeft u de Heere Jezus in het gebed wel eens ontmoet? Dat hij kwam met een schaal vol van dat heerlijke reukwerk. En toen u het zelf mocht ruiken, daar was de ruimte. Toen u zelf zijn voorbidding mocht genieten, toen leerde u bidden om Jezus wil. Niet om het gebed te beëindigen, maar omdat u tot een goed einde gebracht was. O, wat een troost ligt er in die voorbeden van de Heere Jezus. Geen klacht. Geen traan, geen zucht gaat er verloren, maar ze worden allen gereinigd. Is dat nu geen wonder? Is dat nu geen wonder? Misschien is er vanavond wel een vader en een moeder die al jaren heeft gebeden om de zaligheid van zijn kind, maar het tegenovergestelde komt openbaar. Misschien is er vanavond wel een jongen of een meisje die al zo lang gevraagd heeft of de Heere zijn hart zou willen openen en hij tot de zaligheid zou mogen komen. Misschien is er vanavond wel een vrouw die zo lang gebedeld heeft of de prediking nu ook eens voor haar gebruik zou mogen worden. Geen traan, geen klacht, geen zucht gaat er verloren. Wat is de Heere zuinig op de gebeden? Wat zijn ze dierbaar in zijn oog? O, wij menen wel eens dat alles verzwolgen wordt en dat alles voorbij gaat, maar de Heere zorgt voor de gebeden van de heiligen. Ze zullen worden verhoord. Hoe lang, Heere, bidt de kerk. En daar komt Christus om ze te bemoedigen. Daar komt de Heere Jezus als die voorbiddende hoge priester. En hij neemt het over. Want langer zou niet meer te dragen zijn. Altijd op tijd. En nooit te laat. Wij gaan naar onze laatste gedachte. Het is ook gerichtstijd. God heeft verhoord. De gebeden van de heiligen. De rook ging op, zo hebben wij samen gezien. Maar er is nog een verhoren in het vijfde vers. Als die rook opgaat voor de heiligen, dan is de schaal weer leeg. En wat gaat die engel doen in vers 5? De engel neemt datzelfde wierookvat en vulde het met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde. Wat betekent dat? Wat gaat de Heere Jezus doen in die tweede verhoring? Wel, aan dat half uur genadetijd, aan dat half uur gebedstijd, komt een einde. De Heere is zeer langmoedig, we hebben het vanmorgen gezien. Hij is taai van geduld. Hij wil de ondergang van de goddelozen niet. Maar er komt een tijd dat degene die zijn genade hebben versmaad, dat ze rechtvaardig geoordeeld zullen worden. Aan die tijd van genade komt een einde. God zweeg in zijn liefde. Maar als hij gaat spreken, dan spreekt hij in zijn toorn. In dat half uur genadetijd wordt het evangelie nog gepredikt en wordt het aangeboden aan de slechtste en de grootste der zondaren om niet. In dat half uur genadetijd zijn zondaren nog welkom. Maar als straks de klokslag zal klinken, dan zal God gaan spreken. Dan neemt datzelfde lam die zo dierbaar was voor de zijnen een schaal vol van vuur. En hij werpt dat op de aarde. Het is gerichtstijd. Die nooit gesmeekt heeft, die zal te maken krijgen met de volle toorn en met de oordelen en met de rampen. Want die rampen zijn een antwoord op het gebed van de kerk. Ze hebben gevraagd, hoe lang, Heere? En de Heere Jezus kwam. Hij heeft hun zaak overgenomen. Hij gaf ruimte in het hart. En toen ze het aan de Heere over mochten geven, toen het zijn zaak is geworden, toen heeft de Heer het ook voor de zijnen opgenomen. Want het lijkt wel eens alsof de goddelozen de zegen ontvangen, maar vergist u niet. De Heere neemt het altijd voor de zijnen op. En neemt het altijd voor zijn kinderen op. Het kan lang duren, Gods molens malen langzaam. Maar ze malen zeker. Er komt een dag dat een rechtvaardig oordeel geoordeeld zal worden. En als dan de Heere Jezus dat vuur op de aarde werpt, dan geschieden daar stemmen en donderslagen en bliksemen en aardbevingen. Dat is het voorspel. Het voorspel dat de engelen zullen gaan bazuinen. Dat is het voorspel dat de oordelen zullen uitgestort worden over de aarde. En dat een derde deel van de lichtdragers, een derde deel van wat leeft in de zee en een derde deel van de aarde verwoest zal worden. En dan komt er een engel. Eigenlijk staat er een adelaar. En die adelaar die roept het uit. Wee, wee, wee degenen die nog op de aarde zijn. Ik zal niet meevallen. Als dat vuur op de aarde zal worden geworpen, het zal niet meevallen. Als de oordelen voltrokken zullen worden, het zal niet meevallen. Als de Heer het voor de zijnen gaat opnemen. O, het minste van Gods oordeel zal niet dan vreselijk zijn. De oordelen komen ook van het altaar. Datzelfde altaar, datzelfde reukofferaltaar, dat de gebeden der heiligen heeft gezuiverd. En dat laat zien dat de gerichten van de Heere zuiver zijn. Er komt van de kant van God nooit iets onzuivers. De Heere heeft geen duistere kant. De oordelen zijn heilig en ze zijn rechtvaardig. Als dat vuur op de aarde geworpen zal worden, dan laat het zien dat Christus een vurige begeerte heeft om het voor de zijnen op te nemen en de goddelozen te verdelgen van de aarde. Maak het Gods kinderen maar niet moeilijk, gemeente. Want deze oordelen staan regelrecht in verbinding met hun zuchten. Hoe meer u Gods kind in de engte drijft, hoe meer hij zijn nood zal uitklagen. En hoe meer hij zal roepen, hoe lang nog. En de Heere Jezus zal komen. Hij zal het overnemen. En hij zal het voor de zijnen opnemen. O, als u zich verzet tegen zijn volk, dan verzet u zich tegen hem. Dan raakt u zijn oogappel aan. De rampen die zullen komen, zijn als een antwoord op het gebed van de kerk. Zij riep om wraak. Wraak om haar lijden. En in die oordelen zal het recht van God volvoerd worden. In die oordelen zal uiteindelijk de verlossing komen. En daarom verlangen Gods kinderen ernaar. Waarom? Niet omdat hen is kwaad aangedaan, maar omdat Gods eer is aangetast. O, wat kan een kind van God het moeilijk hebben. Wat kan hij de pijn gevoelen in zijn hart, als hij al de goddeloosheid op deze wereld ziet. En daarom roept hij, hoe lang nog, Heere? Hoe lang zult u het nog verdragen? Daarom zien ze uit naar de zuiverheid van de nieuwe hemel en van de nieuwe aarde. En zoals in het rijk van de schepping geen kind zonder weeën geboren wordt, zo zal ook de hemel en de aarde door de weeën heen gaan om wederom geboren te worden. En dat hebben ze er graag voor over. Ze willen de rampen wel meemaken, maar ze weten dat er geen andere weg zal zijn dan door deze rampen heen te komen tot een doorbraak van Gods koninkrijk in deze wereld. Dat is toch je verlangen, hè? Dat is toch de bede ook op middag. Uw koninkrijk komen, Heere. Breek het rijk van de Satan maar af. En laat uw heerschappij op deze aarde gezien mogen worden. De Heere Jezus, hij werd de schaal met vuur op de aarde. En er geschieden stemmen, signalen komen er van de hemel. Wees niet blind, maar merk op. Lees uw krant naast de openbaring. Lees wat er gebeurt en wend er niet aan. Het zijn de roepstemmen van de hemel nog even. En dan zullen de bazuinen klinken. Nog even en dan zal ieder het zien en merken dat de Zoon van God het opneemt voor zijn dure gekochten. Nog even dan zullen allen het horen. Ik weet dat gij mij altijd hoort. O waarlijk, de gebeden van de heiligen blijven niet onverhoord. Zij zullen gesterkt worden in het lijden. Maar het antwoord zal ook niet dan vreselijk zijn voor al degenen die Gods volk in de engte hebben gebracht. Voor al degenen die niet wilden buigen. Het is biddag. Het is nog genade. Waarom buigde uw knieën niet? Ziet u dan niet op tegen de oordelen? Waarom zoekt u in de weg van het gebed niet gereinigd te worden van deze vuile aarde en van de vuile zonde? Waarom zouden wij onze knieën buigen en alleen maar smeken om een heilstaat op deze aarde? Laten we onze knieën buigen en ons verootmoedigen en smeken. Hoe lang nog, Heere, wilt u uw zaak openbaren? En wilt u onze zaak overnemen? Wilt u onze gebeden reinigen, Heere, zodat wij goedsmoeds door al de oordelen heen die grote dag van de Zoon des Mensen zullen verwachten? Ziet u er naar uit dat hij komt? Amen.